Elke gewone werkdag begint voor een Joodse man met het omleggen van de tefillin. En daarbij spreekt hij uit die drievoudige woorden uit Hosea 2. Waarin God zegt, ik zal je, en God zegt dat in drie zinnen, ik zal je tot mijn bruid maken. Dat zegt God tegen heel Israël. En elke man begint zijn dag daarmee. Op Yom Kippur niet, want dat is al een feestdag waarin je herinnerd wordt aan Gods genade en zijn bedoelingen. Maar ook op Yom Kippur begon de dag niet met het offer van de zondebok, niet met het zondoffer, niet met het klaarmaken van de zondebok. Yom Kippur begon in de tempel en de tabernakel met het brengen van het dagelijkse brandoffer. Een lam, elke ochtend, elke avond, met brood, meel en olie en wijn. 'S Morgens en 's avonds, alle dagen, ook op alle feesten, een lam als begin. Als basis voor al het andere. En daarmee staat Yom Kippur onder die boog van Gods belofte. Ik zal je tot mijn bruid werven. En alles wat op Yom Kippur gebeurt in de tempel, en eerst in de tabernakel, alles wat op Yom Kippur gebeurt, is toegevoegd aan dat eerste brandoffer, dat dagelijkse begin. Elke dag een lam als begin en een lam als afsluiting. Een eenjarig zuiver lam. Openbaring noemt Yeshua het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. Het lam dat alles draagt, de uitdrukking is van Gods liefde. En het lam is daarmee ook de basis voor alle offers van heel Israël. Daarom lazen we ook dat stukje uit nummering 29. Want dat is het hoofdstuk dat begint met elke dag een lam. En daarna worden alle toevoegingen besproken. In de Joodse eredienst heten ook bepaalde gedeelten de Moesaaf-gebeden, de toegevoegde gebeden. Het gewone gebed is het morgengebed en het avondgebed. Maar op de feestdagen worden dingen toegevoegd, extra offers en nu offers van gebed. Leviticus 16. Yom Kippur is uitdrukking van de genade van God. Want het begint met die twee zoons van Aaron die gestorven zijn toen ze naderden tot God. Terwijl ze eigenlijk daar niet binnen mochten gaan met eigen bedacht reukwerk. Na een opsomming in het boek Leviticus van alle onreinheden die plaatsen en mensen kunnen oplopen. Na al die besproken onreinheden gaat het in hoofdstuk 16 over het wegnemen van de onreinheden waar de woonplaats van God mee verontreinigd is. Yom Kippur is de dag waarop de verontreiniging van de woonplaats van God weggenomen gaat worden. En waar ook de zonden van het volk bedekt worden en weggedragen worden. Want Leviticus 16, vers 16 zegt, we hebben dat gehoord, de woonplaats van God, die verblijf houdt, die woont te midden van het volk, de tent die woont te midden van het volk, te midden van hun onreinheden, staat daar. God tabernakelt onder Israël, woont in een tent, woont in een huis. En je leest er zo makkelijk overheen. Hij woont te midden van de onreinheden van Israël. God schuwt die plaats niet. God blijft niet op een afstand daarvan en zegt, ik kies wel een andere plaats. Hij gaat wonen daar waar hij weet dat de onreinheden van Israël zijn. En ook na Yom Kippur begint het weer. Zonde maakt onrein. Maakt dat er een afstand ontstaat tot God. Er is een levensgevaarlijk verschil tussen de reine God en de onreine mens, zoals Aaron in zijn gezin had meegemaakt. En toch wil God daar wonen en blijven. En daar ligt een directe lijn naar de komst van Yeshua. Want hij komt als het vlees geworden, de vlees geworden bedoelingen van God, maar ook de vlees geworden tegenwoordigheid van God. Hij komt wonen te midden van de onreinheden van het volk. En Johannes 14 zegt het ook, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond als in een tent. Yeshua is de uitdrukking van de eeuwige God, dat hij wil wonen te midden van zijn volk. En als hij in het midden van zijn volk woont, omdat de schrift de wereld denkt als in het centrum, Sion, Israël en dan de andere volken daaromheen. Als God in het midden van Israël woont, wil hij ook in het midden van de wereld wonen. En waarom was Gods woonplaats daar? Als in Exodus gezegd wordt, dat in het gedeelte dat gaat over het dagelijks morgen- en avondoffer, dan zegt God, mijn woonplaats zal er zijn. Ik wil me daar openbaren. Ik wil daar spreken. En ik wil mijn volk heiligen door mijn heerlijkheid, door mijn grootse majesteit die er zichtbaar wordt. Dat is waar God zijn woonplaats voor had bedoeld. Maar Leviticus 16, vers 16 maakt duidelijk dat de woonplaats van God ook verontreinigd wordt. Leviticus 16 is niet alleen maar iets, een hoofdstuk waar het gaat over hoe mensen van hun zonden afraken. Nee, het is ook een hoofdstuk waarin het gaat over hoe de woonplaats van God, de troon van God, de ark, het allerheiligste, gereinigd moet worden. Omdat de zonde van Israël die plaats verontreinigt. En als Israëls zonden die plaats verontreinigen, dan zeker ook onze zonde. Daar boven het verzoendeksel verschijnt God. Daar troont hij boven die cherubs. Daar is het donker, maar daar is hij. En daar komt ook de onreinheid van mensen. En het volk, de zonde van het volk, de onreinheden van het volk verontreinigen de woning van God. Zo diep is ons kwaad. Zo angstaanjagend is ons kwaad. Dat het kwaad van mensen, de ongerechtigheid, de ongehoorzaamheid en wat je ook maar kunt bedenken, dat blijft maar niet op afstand van God. Dat tast God aan. Daar zie je een botsing. Daar zie je wat het kwaad ten diepste is. Het blijft maar niet aan de buitenkant van ons leven. Het is een aantasting van Gods bedoelingen en van Gods eigen tegenwoordigheid. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 10, de zonde maakt dat we vijanden van God zijn. En of het nou over onopzettelijke zonde gaat, of over opzettelijke zonde, zonde, kwaad van allerlei aard, persoonlijk, gemeenschappelijk, op microniveau, op macroniveau, het botst met Gods heiligheid. Het is huiveringwekkend dat onze zonde de troon van God kan aantasten. Een boek dat veel gelezen wordt in onze tijd heeft als titel De meeste mensen deugen. Yom Kippur zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods. Als er niks gebeurt, dan moet God wel weggaan daar, want zijn heerlijkheid wordt geschaad, wordt verontreinigd als hij dat laat toestaan, als er niets gebeurt. En daarom, na de dood van Nadab en Abihu, geeft God de opdracht tot de viering van deze dag. De dag van de bedekkingen, de dag van de verzoeningen, meervoud, de dag van de wegnemingen. God woont te midden van de onreinheden van Israël. En hij wil daar blijven. Dat is toch iets bijzonders. En daarom is er elke dag, elk jaar, die grote verzoendag. En dat geeft dus een heel diep zicht ook op de komst van Yeshua. Hij kwam om te wonen te midden van Israëls onreinheden. Het lam dat in Israël ook de zonde van de wereld gaat wegnemen. Begint, wordt geboren, begint te zijn, te leven, te midden van de onreinheden van Israël. En het is niet voldoende dus dat er vergeving is. De zonde moet echt weggenomen worden, weggedragen worden. Johannes de Doper zegt ook, dat is het lam dat de zonde der wereld wegneemt, weghaalt. Niet maar als het ware vergeving er overheen strooit. De zonde moet echt weg. Yeshua kwam wonen te midden van de onreinheden van Israël. Onreine mensen konden hem aanraken zelf. Leviticus 15 gaat over de bloedvloeiende vrouw. Eén van de stukjes in dat hoofdstuk. En we kennen het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Die reine ram aanraakt. Hij laat zich aanraken. Hij raakt ook de doden aan. En dat in tegenstelling tot de hoge priester. Die echt niet het bloed strijkt over het verzoendeksel. Hij sprenkelt het. Zelfs daar is nog afstand. En het wordt gesprenkeld terwijl er een geur van wierook is. En als het ware de wolk van wierook daar in het donker. Waar hij raakt de troon van God niet aan. Maar die levende troon, Yeshua, de levende troon van God. Die zich bewoog onder de mensen. Hem kon je aanraken. En hij liet zich ook daarmee verontreinigen. Jezus, Yeshua, verontreinigt. Ja, we hebben het gelezen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft de Allerhoogste voor ons tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 21. Yeshua heeft de zonde niet persoonlijk gekend in de zin van er vertrouwd mee zijn, omdat het in je hart is, omdat je weet hoe het voelt om iemand te bedriegen, omdat je weet hoe het voelt om met onzuivere ogen te kijken, dat je weet hoe het voelt om te begeren dat wat niet van jou is. Op die manier, Yeshua heeft de zonde niet gekend. Hij zag het natuurlijk bij anderen, maar heeft het niet persoonlijk gekend. Zuiver, zonder smet, zonder gebrek. Maar onze zonden zijn door God op hem gelegd. En dat nog, je zou kunnen zeggen, dan kun je nog denken, hij is rein en onze zonden erbovenop. Nee, het gaat nog veel dieper. Er staat, hij is tot zonde gemaakt. Onze menselijke zonden hebben hem verontreinigd. Wij hebben Yeshua, de levende, heilige woonplaats van God. De plaats van ontmoeting. De plaats waar God spreekt. Uit zijn mond kwam leven voort. Wij hebben die levende plaats ontheiligd. En God heeft dat toegestaan. en hem tot zonde gemaakt. Eén en al zonde. Onbegrijpelijk diep. Huiveringwekkend diep. Dat gebeurt voor Israël. Maar het gebeurt ook voor de volken. Met Jesaja 53 zegt de Joodse Rabbi Shaul Paulus. Die zegt: onze ongerechtigheden waren op hem. In de eerste plaats Israëls zonde. Want de Messias is in de eerste plaats gekomen voor Israël. Maar omdat Israël de vertegenwoordiger van de volken is, uit de volken genomen, is wat Israël ontvangt ten diepste ook bedoeld voor alle volken. En dus voor de Korintiërs. En dus voor ons hier. Yeshua is op veel manieren de diepste werkelijkheid van Yom Kippur. En van alle grote verzoendagen, heel de geschiedenis door. Hij is de vervulling van het offer van de bok die geslacht werd om het heiligdom te reinigen. Om het volk Israël te reinigen van de verontreinigende macht van de zonde. Maar hij is ook de vervulling van die bok die na handoplegging, na alle zonden van de wereld, daar alle zonden van het volk op zich gelegd gekregen te hebben, naar de woestijn gebracht werd om daar om te komen. Weg uit de lege plaats. Weg de zonde. Yeshua brengt reiniging. En wegdoen van het kwaad. En dat gebeurt ook in zijn dood. Yeshua is de levende woonplaats van God. En als we dan denken aan het kruis, dan betekent dat dus dat God op Golgotha het levende huis van zijn aanwezigheid en het huis waarin zijn stem aanwezig was onder de mensen, waarin zijn barmhartigheid geproefd werd en ontmoet werd. Het huis, het levende huis, zijn levende tempel, Yeshua. De Allerhoogste geeft op Golgotha dat levende huis over aan de vernietiging. Net zoals met de beide tempels van steen is gebeurd. Deze ene woning, de heiligste woning van God, overgegeven aan de vernieling, aan het kwaad en de dood. Want de Messias is én de plaats van Gods aanwezigheid. Maar hij is ook de belichaming van Israël in één. En van Israël ook als vertegenwoordiger van heel de schepping. En als de Messias de dood binnengaat, wordt verontreiniging weggedaan. Zonde weggedaan. Schuld vergeven. En God geeft zijn Zoon de levende woning aan de vernietiging over. Maar in de opstanding van Yeshua wekt hij die levende woning weer tot leven. En als na de opstanding allereerst de kring van de leerlingen zijn stem horen, dan is daar weer die levende tegenwoordigheid van God met de stem van God en de ontmoeting van God. En ze ervaren de heerlijkheid van God. En Paulus zegt: wie binnengaat in Jezus, alsof je een huis binnengaat. Wie binnengaat in Jezus, krijgt het karakter van dat huis. Wordt gerechtigheid die bij God past. Yom Kippur, de dag van de heiliging van Gods huis en van zijn volk, wordt zo ook een dag die levensveranderend is, wereldveranderend. In Leviticus 16 staat, vers 30, van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. Dat betekent dat Yom Kippur in Gods bedoeling eindigt met een volk dat rein is voor zijn aangezicht. Weet u wat dat betekent? Voor het aangezicht van God. In het gebed waar Pieter een stukje van heeft gelezen, dat wiedoei-gebed, de schuldbelijdenis, daar staat heel vaak dezelfde regel. Wij hebben gezondigd voor het aangezicht van God. Wij hebben kwaad gesproken voor het aangezicht van God. Wij hebben overspel gepleegd voor het aangezicht van God. Wij hebben dit, wij hebben bedrogen voor het aangezicht van God. In de synagoge wordt de herhaling gebruikt om het duidelijk te maken. Als wij zondigen, zondigen wij voor het aangezicht van God. Maar als we rein worden voor het aangezicht van God, dan zijn de ogen van God de ogen van Vader. De ogen van de Eeuwige, de ogen van Yeshua, de ogen van erbarming, de ogen van liefde, de ogen van vergeving. Yom Kippur wordt door de dood en de opstanding van de Messias ook een dag die draait om en terugkijkt naar en vooruitkijkt naar dat definitieve wonen van God te midden van zijn volk, in het midden van de schepping, waar de laatste bladzijde van het Nieuwe Testament over gaat. Want als de woonplaats van God gereinigd zal zijn en als alles volbracht zal zijn en de woonplaats daar zal zijn, dan, ja, dan is dat die grote Yom Kippur in vervulling gegaan. Dan is het een eeuwige verzoening. En dan wordt dat huis nooit meer verontreinigd. Daar is God naar op weg. En dan zal Israël zijn bruid zijn. En dan wordt ook duidelijk dat God in ons wenst te wonen als zijn tempel. In Leviticus 16 staat, als het gaat over Yom Kippur, dat het staat er drie keer dat het een eeuwige verordening is. Israël is daarin trouw geweest. Maar wij als volgelingen van Yeshua hebben kortweg heel vaak gemeend, eeuwenlang gemeend, dat er na Golgotha geen viering van Grote Verzoendag meer nodig is. Het eenmalige offer van de Messias, dat heeft dat toch overbodig gemaakt, is de gedachte van velen. Maar alle offers en feesten verwijzen toch naar de Messias. En in de schrift is toch het lam het begin van elke dag en het eind van elke dag. En al het andere wordt daaraan toegevoegd. Zou daarom ook in Messias Yeshua, net als jullie doen, ook als we belijden en vertrouwen op zijn eenmalig offer, niet ook in hem, zou er niet in hem ook een plaats zijn om Yom Kippur te kunnen en mogen en misschien zelfs wel te moeten meevieren. Als een nieuwe gelegenheid om Gods aangezicht te zoeken. Langzamerhand beginnen we ons als gelovigen uit de volkeren wereldwijd een beetje af te vragen opnieuw. Zou ook ons geloofsleven niet gediend zijn met een dag van inkeer, bekering en terugkeer naar het aangezicht van God? Een dag van reiniging van ons leven op een concrete manier. Zoals de schuldbelijdenis om Yom Kippur ook heel concreet is. Want wees eerlijk, ook wij kunnen het hele jaar door de woning van God verontreinigen als het aan ons ligt. De woning in de Messias. We kunnen hem bespotten. We kunnen met de rug naar die woning, de levende Messias, toe gaan staan. We kunnen de naam van God ontheiligen door op allerlei manieren. Maar ook de woning van God in de gemeenschap van gelovigen. En denk dan niet aan je eigen kleine gemeenschap, maar aan dat wereldwijde lichaam van Christus, van de Messias. Kunnen wij die woning ook niet verontreinigen? Een heel jaar door, op allerlei mogelijke manieren. En de schrift zegt, God wil zelfs in jou wonen. Zouden wij ook ons lichaam, of elkaars lichaam, of elkaars leven niet kunnen verontreinigen? Ja, dat gebeurt in de praktijk. En dan besef je dus ook dat het goed is als wij inkeren, als wij omkeren. En als wij opnieuw, ook als we geloven in dat eenmalige offer van de Messias, elke keer weer opnieuw naar hem toe gaan. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook op Yom Kippur dat er, en we krijgen ook daar meer ogen voor in onze tijd, dat de herfstfeesten, de dag van de bazuinen, Yom Kippur, Sukkot, dat die ook een profetisch vergezicht laten zien over die grote bazuin die verblazen zal worden. Het volk dat terug zal keren. Die grote verzoendag dat er een geest van verootmoediging over heel Israël uitgestort zal worden. En dat ze zullen zien, mij die ze hebben doorstoken, Zacharia 13, 12, 13 en 14. Gevolgd door het feest, het grootste feest dat er ooit zal zijn. Het Loofhuttenfeest voor alle volken. En zo vieren wij dan ook. En ergens is het gewoon logisch, zoals Paulus zegt. De logische eredienst. Op grond van al Gods barmhartigheden. Zo vieren ook wij deze dag mee. Als een soort toevoeging. Als een extra. Als een toevoeging. Net zoals Israël die dag viert. Terwijl het dagelijkse brandoffer het begin was. En ook op Yom Kippur het morgengebed gewoon begint. Zoals het morgengebed elke dag begint. En zo vieren wij dan ook nu Yom Kippur. En straks ook samen de maaltijd van Yeshua. God heeft hem tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid. Hij wordt één brok zonde. U wordt in hem één brok gerechtigheid. En misschien denkt u dat is te mooi om waar te zijn. Dat zie ik helemaal nog niet, want ik ken mezelf goed. Ja, maar Paulus zegt ook, ik kijk naar je niet meer zoals mensen en zoals je zelf ook naar je kijkt. Maar ik kijk met de ogen van de Messias die dat werk heeft volbracht. Ik kijk niet meer naar het vlees, met de ogen van het vlees naar je. Maar in hem ben je een nieuwe schepping. Dat is dat je in hem gerechtigheid mag zijn die bij God past. In hem. In hem. U mag dus binnengaan. Als u straks de maaltijd viert, ga dan als het ware binnen in de tent van het leven van de Messias. In de woning die hij voor ons zal zijn. Grote verzoendag in en met Yeshua. Leid toe naar het schuilen in Yeshua, in de soeka van God die hij ook is. Psalm 27 vers 5. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. En Paulus zegt in Colossenzen 3. Jullie leven is verborgen met Christus in God. Op een of andere manier. Wie tot de Messias komt mag binnenkomen in een woning. En daar word je verborgen en beschermd alsof na de reiniging er een soeka voor je klaar staat. En u mag brood en wijn nemen, niet alleen maar om te denken aan hem, alsjeblieft niet, maar om in hem te zijn, gemeenschap te hebben. Diep verbonden te worden met hem door zijn geest. Rein gemaakt voor Gods aangezicht. De ogen van de Heere zijn hier. En hij ziet u. En hij ziet u brood en de wijn nemen. Om na de verzoening ook het brandoffer van uw leven te geven. Zoals wel Aaron dat moest doen, want daar eindigde de grote verzoendag mee. Na de verzoening moesten de toegevoegde brandoffers gebracht worden. De brandoffers die duidelijk maakten, nu staan wij voor Gods aangezicht, ruim verklaard, hier is ons leven. Met overgave. Yom Kippur eindigt niet alleen maar met vergeving. Yom Kippur eindigt met nieuwe toewijding. is de dag waarop wij in de Messias mogen beseffen dat wij in hem gestorven zijn. En dat ons leven bedekt is. Kippur, Kipper. Dat ons leven bedekt is met zijn dood en zijn leven. Bekleed, overdekt met een nieuw leven. Het leven van Jezus, Paulus zegt in 2 Korinthe 5, een nieuwe schepping. Een dag en een maaltijd waarin we ons opnieuw toewijden om te worden wat God ons heeft laten worden. Een nieuwe schepping. En vandaag, Yom Kippur 2020, hè? Ik vergeet eventjes de Joodse 57-81. Vandaag, deze Yom Kippur, naar de volgende Yom Kippur. Totdat het eindelijk volkomen rein zal zijn in de voleinding. Paulus zegt, en voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Laten we daarom straks in eten en drinken gemeenschap hebben met het lichaam en het bloed van Christus. Eigenlijk zegt Paulus daarin, word één met het offer van Jezus. Zodat als het offer van Jezus door hem aan de Vader aangeboden wordt, jij daarin zit. Jij daarmee één bent. En dat als Yeshua het offer van zijn leven aan de Vader aanbiedt, jij daarin zit en jij je leven mee aanbiedt aan de Vader. Zo eindigt Yom Kippur met vergeving. Maar het eindigt pas echt als een vergeven Israël en als een vergeven gelovige hier zijn leven opnieuw toewijdt in de Messias aan de eeuwige Vader.